Leuk dat je luistert naar de Aranka Coletta podcast. Hier vertel ik je mijn persoonlijke reis van overleven naar een gelukkig leven. Ik deel je mijn tips en inspiratie voor meer zelfvertrouwen, rust en balans. Voor minder perfectionisme, minder denken en meer voelen. Ik geloof dat door het op een diep niveau werken met je onderbewustzijn er oneindige mogelijkheden voor jou zijn. En ik help je daar graag bij. Veel luisterplezier! Ik deel graag met jou in de podcast wat mijn eigen ervaringen zijn. Zodat ik heel mooi daarin mee kan nemen. Want ik hou niet zo heel erg van jouw tips gaan geven of stappen of zeggen hoe dingen moeten. Maar ik hou heel erg van mijn eigen verhaal delen. En dat het jou inspireert of motiveert of wat dan ook doet met jou. Waar jij weer iets uit kan halen. En dan niet om tegen jou te vertellen van zo moet het of zo werkt het of zo is het of zo gaat het. Nee, daar geloof ik niet in. Want voor mijn gevoel is dat een beetje alsof ik dan boven je zou staan. En dat is absoluut niet wat ik wil. Ik wil juist die verbinding maken met jou. En naast jou staan, want we zijn allemaal mensen en we zijn allemaal gelijk. En als we dus niet gelijk zijn aan elkaar, dan kan die verbinding er ook niet zijn. En als ik heel eerlijk met je ben, is de reden waarom ik dit ben gaan doen, is echt puur omdat ik heel graag die verbinding met jou voel en heb. En een manier om die verbinding te maken is door mijn eigen verhaal te delen en om me daar kwetsbaar in op te stellen. Ik geloof ook echt dat dat een kracht is als je je kwetsbaar kan opstellen. Omdat dat eigenlijk best wel dapper is en moedig. Niet altijd fijn en ook een beetje spannend. En zo voelt het ook weer voor deze podcast. Maar ik vind dat heel mooi als iemand anders dat doet. Dus daarom wil ik dat zelf ook graag doen en voortleven. En dit keer deel ik met je een gesprek wat ik gisteren heb gehad met iemand. En dat was een heel mooi gesprek, maar ook een heel emotioneel gesprek. En eigenlijk begon het ermee dat ik hoorde van de ander dat diegene het niet zo fijn vond dat ik heel veel over moeilijke dingen praat. En daar ook heel veel vragen over stel. En ook heel graag diepgaande gesprekken voer. En dan niet altijd over alleen maar leuke, positieve, blije dingen. Ik hou heel erg van dat alles er mag zijn. En juist praten over datgene waar de meeste mensen niet over durven praten. Omdat ik heel nieuwsgierig ben. Ik ben iemand die ook heel gevoelig is. Ik ben eigenlijk hooggevoelig, al hou ik niet zo van labels. Maar ik weet wel van mezelf dat ik het heel fijn vind om echt diepgaande gesprekken te hebben. En echt gesprekken te hebben die ergens over gaan. En dan maakt het niet uit of dat nou heel positief of heel negatief is. Dat is voor mij eigenlijk alweer een oordeel, zeg maar. Wat voor mij vooral fijn is, waar ik energie van krijg, is of het echt ergens over gaat. En echt een beetje de diepte ingaat. Dus dat is voor mij heel belangrijk. Maar ik kreeg van die ander waar ik dat gesprek mee had. En ik wil daar even niet op inwijden wie dat is. Want dat vind ik niet zo netjes. Kreeg ik te horen dat diegene daar eigenlijk helemaal niet zo'n behoefte aan heeft. En dat best wel moeilijk en zwaar vindt. En het kwam op mij over in het begin toen diegene mij die feedback gaf. Wat ik overigens wel heel fijn vind als iemand dat gewoon zegt. Maar het kwam voor mij wel in eerste instantie, dat kan ook gewoon mijn gevoel zijn, een beetje aanvallend over. Dus alsof het niet goed was of alsof ik het niet goed deed. En dat raakte natuurlijk ook iets in mij weer. Dus dat is ook weer een trigger. En dat was heel fijn dat we daarin op een plek waren eigenlijk waar we gewoon heel open konden zijn. Dus het begon wel dat we eigenlijk allebei een beetje getriggerd waren. Dus diegene gaf mij feedback dat hij het eigenlijk helemaal niet zo fijn vindt om die diepte in op te gaan. En vooral dan het stuk met de moeilijke emoties, met de moeilijke dingen, moeilijke thema's. Dat diegene daar eigenlijk niet zo'n behoefte aan heeft. En dat diegene gewoon vooral liever het leuk wil hebben met mij, leuke dingen wil doen, genieten en blij zijn en lachen. En nou ben ik daar heel erg voorstander van. En dat is ook wat ik echt deel in mijn programma. Dan geef ik je meteen al een tipje van de sluier. Dat echt zo belangrijk is om een fijn leven te leiden. Dat je lekker kan genieten en leuke dingen kan doen. En weet waar je blij van wordt. Maar goed, voor mij is dus waar ik blij van word en gelukkig van word, is dus juist die diepgaande gesprekken die ook wel eens gaan over moeilijke dingen. En ja, diegene gaf eigenlijk mij aan dat die daar niet blij van wordt. En dat triggerde mij dus, daar wil ik eerlijk over zijn. En dat gaf mij het gevoel dat ja, eigenlijk die kant van de moeilijke dingen, van de lastige dingen, van de emoties, dat die daar eigenlijk niet mag zijn. En dat is natuurlijk iets, of ja, natuurlijk, dat is voor mij iets wat ik in mijn jeugd ook heb gevoeld. Alsof die emoties en de moeilijke kant er niet mocht zijn. En dat er weinig aandacht voor was. En ja, dat ik vooral heb geleerd dat ik beloning kreeg voor als ik goed mijn best deed. Als ik een lach op mijn gezicht zette. En ja, een soort van me perfect voordeed. En ik denk dat het ook wel een beetje de motor is geweest voor mijn perfectionisme. Om maar een soort van masker op te zetten. Wat naar de buitenwereld dan lijkt alsof het allemaal goed gaat en alsof het helemaal perfect is. En puur en alleen omdat ik dus leerde dat dus die donkere kant, dat die er niet mocht zijn of dat mensen dat eigenlijk niet prettig vinden. En die mooie kant of de blije kant of de gelukkige kant wel. En zo heb ik dus jarenlang een masker opgezet wat dus helemaal niet echt en authentiek was. Maar puur en alleen omdat ik dacht dat het zo hoorde en dat, ja, dat ik daar dus waardering van anderen van kreeg en erbij kon horen en ja, noem maar op wat je dan belangrijk vindt om te kunnen overleven. En dus dat patroon heb ik jarenlang gehad en ik ben nu juist, en misschien dat ik daar dan ook weer ietsje, hoe zeg ik dat? Dat ik daar ook misschien ietsje meer van doe dan een gemiddelde mens, omdat ik dus zo lang juist dat helemaal heb weggestopt en daar geen aandacht voor had en dat er niet mocht zijn. En dat sluit ook wel heel erg aan bij wat mijn visie is over perfectionisme. Want naar mijn mening is perfectionisme gedrag, wat we vertonen, om eigenlijk pijn te vermijden, om ongemak te vermijden, om datgene te vermijden wat we eigenlijk liever niet hebben of zien of ervaren. En dat zijn dus vaak de donkere kanten, de moeilijke kanten, de emotionele kanten. Ja, die vinden we in de maatschappij lastig. Dus we leren dan om dat weg te stoppen, om dat te vermijden. En dat vermijden kan dus hoog over door op twee manieren. Aan de ene kant kan dat door heel erg hard te werken en te controleren en te overcompenseren. Maar nog veel vaker, misschien dat je dat ook herkent bij jezelf, is het ook echt een kwestie van dingen uitstellen, dingen niet doen, dingen vermijden. En dingen dus juist niet doen. Dus niet harder gaan werken, maar juist eigenlijk het uitstellen. Wat dus kan lijken alsof je dan lui bent of dat iemand anders lui is. En daardoor kan diegene, ja, vaak zo'n verkeerd oordeel opgeplakt krijgen. Terwijl het eigenlijk juist ook perfectionisme is en dus gedrag om te vermijden. Want als jij vermijdt, dan heb je ook niet daar de pijn van of de angst van als het fout gaat of niet lukt. Dus dat is eigenlijk in de kern, ja, dezelfde motivatie, alleen het is een andere uiting. En als je mij kent, dan geloof ik niet zo in het werken met de uitingen, dus de gedragsuitingen, maar ik geloof in het werken op een dieper niveau en naar de kern. En ja, dat is dus ook waarom ik eigenlijk niet zo'n onderscheid maak tussen of je nou last hebt van overcompenseren en hard werken of juist het tegenovergestelde, of wat het tegenovergestelde kan lijken. En dat is namelijk uitstel perfectionisme. Maar goed, even terug naar dat ik dus jarenlang, ja, mezelf heb aangeleerd om maar te vermijden, om maar ongemak te vermijden, om maar onzekerheid te vermijden, om pijn te vermijden. En ik heb beide gedragingen van perfectionisme, dus ik heb heel erg veel last van overcompenseren gehad en heel erg hard werken. Aan de andere kant ken ik ook zeker het uitstelperfectionisme, dus ik ken beide. Maar ik heb dat dus gedaan om die donkere kant te vermijden. En nu, of eigenlijk al een aantal jaar, ben ik dus juist bezig om dat om te draaien. En ja, heb ik dus heel veel aandacht voor ook die donkere kanten, voor mijn schaduwkanten, voor de moeilijkere emoties, voor pijn, voor ongemak. Omdat ik heb geleerd hoe ik daarmee om kan gaan. En dat betekent dus niet dat ik daar niet per se last van heb. Maar ik weet wel, als ik dus dat ervaar, dat ik dat kan dragen. En ja, ik heb de tools gevonden om daarmee om te gaan. En ja, daardoor is het voor mij niet meer zo spannend om het aan te gaan. En is het ook niet meer zo nodig om het uit de weg te gaan. En ja, dat is voor mij ook het meest liefdevolle wat ik voor mezelf en voor een ander kan doen. Dat is namelijk dat alles er mag zijn. Dus dat de mooie kant, de gelukkige kant, de blije kant van mij er mag zijn. Maar dat ook de verdrietige Aranka, dat ook de angstige, onzekere Aranka, dat die er ook mag zijn. Dus beide kanten helemaal. En ik geloof heel erg in als jij werkt, als je graag wil werken aan je zelfvertrouwen. En zeker als je last hebt van perfectionisme, dat ook een van de stappen die daarbij hoort is om te kijken naar je mooie kanten. Maar ook te kijken naar je schaduwkanten. En dat zijn dus de donkere kanten. En je imperfecties of de dingen waar je je voor schaamt. Want ja, ik geloof dat zelfliefde, echte zelfliefde, alleen maar onvoorwaardelijk kan zijn. En dat betekent dus onvoorwaardelijk in, maakt niet uit of jij dan mooie kanten hebt die je laat zien of minder mooie kanten hebt, want die hebben we allemaal. Maar onvoorwaardelijk met onze mooie kanten en met onze mindere kanten, dat we daarmee van onszelf kunnen houden. En ja, dus wat die ander mij als feedback gaf, van nou, ik vind het moeilijk dat je vaak zo diepgaande gesprekken hebt die echt wat zwaarder zijn. Ja, triggerde mij in dat weer dat oude stuk van mij, namelijk dat het donkere, dat de donkere kant, dat de minder gelukkige momenten of de moeilijkere emoties, dat die er niet mogen zijn. En dat maakte dat ik eigenlijk heel emotioneel werd. En ja, daar schrok ik een beetje van. Niet in die bewoording eigenlijk, ik weet even niet zo goed het woord, maar het overviel me een beetje. En dat is ook omdat ik dus zo bij mijn emoties kan zijn. Kijk, vroeger, letterlijk, ik kon gewoon niet huilen. En zeker niet met andere mensen om me heen. Want ik was zo helemaal ingetuned op de buitenwereld. En ik was helemaal niet bij mijn gevoel. Dus ook al was ik eigenlijk wel verdrietig, ik voelde dat niet. En laat staan dat ik dan dat ook nog kon laten zien. Dus ik wilde wel huilen, bijvoorbeeld als er een begrafenis was. Vroeger, ja, echt een hele tijd geleden. Maar ik kon dat niet. En ik vond dat zelfs heel erg. Want ik dacht, ja, nu lijk ik echt wel heel gevoelloos. En ik zag iedereen om me heen die dat wel kon en deed. En ik kon dat niet. En nu dus kan ik dat wel. Maar doordat ik dus daar een soort van de poort voor open heb gemaakt, betekent het ook dat als ik geraakt word op een moment, dat ik dan niet op dat moment meer een knopje kan induwen van hé, nu even niet. Dus ja, op dat moment, en dat is natuurlijk ook wel weer een hele mooie boodschap, hè, dat eigenlijk iemand iets zegt en dat dan mij zo erg raakt. En dat is dan eigenlijk voor mij weer een spiegel, dat ik daar weer mee, wat mee mag. Maar het was ook een mooie spiegel voor de rest van het gesprek. Want doordat het mij zo raakte, en ook doordat ik mijn emotie liet zien, en doordat ik me dus kwetsbaar opstelde, niet bewust, maar dat overviel me dus, werd eigenlijk die ander ook geraakt. En ik vertelde ook tegen die ander van nou, dit raakt een stuk in mij, dat het nu voelt voor mij alsof het niet goed genoeg is. En ik legde ook uit van nou ja, voor mij is het heel belangrijk dat alles er mag zijn. Dus de mooie kanten, maar ook de minder mooie kanten of de heftigere kanten. En ik kon dat heel duidelijk uitleggen, omdat ik dat natuurlijk heel erg lang al doe en daar heel bewust van ben. En dat kon ik dus ook zeggen van ja, dat je dit nu zegt, dat voelt voor mij als een soort van dat het niet goed is. En dat ik niet helemaal goed ben zoals ik ben. En doordat ik dat dus op zo'n kwetsbare manier deelde en zo'n authentieke manier deelde, kon die ander dat ook echt horen en ontvangen. En vervolgens werd diegene ook weer geraakt. En ik kan natuurlijk niet over diegene praten, want ik weet niet wat er in die persoon omgaat zelf. Dat kan ik natuurlijk niet zien. Maar wat ik wel zag, was dat er vervolgens ook een emotionele reactie kwam bij die persoon. En toen ging het eigenlijk meer over die persoon. Want die vertelde mij dat het helemaal niet de bedoeling is om tegen mij te vertellen dat dat stuk van mij er niet mag zijn. Maar dat het eigenlijk zo is dat die persoon zelf zoveel moeilijke dingen in haar leven of zijn leven, ik wil er even niet over uitweiden, heeft meegemaakt dat dit gewoon nu even te veel is. En dat die persoon daar eigenlijk zelf geen zin in heeft. En misschien is geen zin niet eens het goede woord, maar geen ruimte voor heeft. Omdat er al zoveel is gebeurd en al zoveel pijn en afwijzing en verdriet en noem het maar op, dat diegene dat allemaal heeft doorgemaakt of meegemaakt. En ja, dat die persoon nu zoiets heeft van ja, voor mij is het nu genoeg geweest en ik ben daar nu klaar mee. Diegene heeft dat besluit genomen. En ik wil dat nu gewoon niet. Ik wil gewoon genieten. Ik wil gewoon blij zijn. Ik wil gewoon kijken naar de mooie momenten samen. Ik wil kijken naar het geluk wat we hebben. En natuurlijk vind ik dat super mooi, want ja, daar geloof ik ook heel erg in. Alleen, ja, voor mij gaat, en dat is dus mijn deel, voor mij geldt het niet dat het of-of is, maar en-en. Maar voor die persoon is het dus op dit moment, en dat is even belangrijk om te zeggen, want dat kan natuurlijk veranderen. Op dit moment is het voor die persoon wel even of-of. En ja, heeft hij daar wel een duidelijke keuze in gemaakt. En ja, die persoon voelt zelf het beste wat die persoon nodig heeft en aan kan en waar die behoefte aan heeft. Dus dat is ook heel belangrijk dat hij dat uitspreekt. En dat vond ik ook wel heel fijn, want daarmee zei het dus eigenlijk helemaal niks over mij, maar meer over die persoon die mij die feedback gaf. En die persoon gaf vervolgens ook heel kwetsbaar en ook emotioneel aan van, ja, ik heb gewoon zoveel meegemaakt en ik wil mezelf gewoon beschermen nu. Ik kan het gewoon niet aan. Ik trek het nu niet om daarop in te gaan. En het is voor mij gewoon een hele blauwe plek. En ja, dat nu even liever uit de weg. En wie ben ik om daar iets van te vinden? Dat is voor die persoon op dat moment belangrijk. En ja, natuurlijk is dat jammer, want dan kun je eigenlijk niet zo tot elkaar komen. Want die persoon die wil eigenlijk liever alleen maar, ja, de ene kant dus van, ja, hoe zeg ik dat? Je wil dus eigenlijk liever ja, vooral de positieve kant zien en de fijne dingen zien en het geluk ervaren samen. En dat wil ik ook. Voor mij is het wel en-en. En ja, daarin, in dat stuk van de donkere kant, die ik ook heel erg omarm en ja, accepteer van mezelf en dat die er mag zijn. Ja, dat, met dat stuk kan ik gewoon niet bij diegene terecht. En dat heb ik nu geleerd en gehoord. En dat is voor mij nu heel duidelijk. En eerder had ik die duidelijkheid niet. En ik voelde heel eerlijk ergens wel al dat diegene zichzelf aan het beschermen was. Want ik weet dat diegene heel erg veel heeft meegemaakt. En ook door vragen die ik stel. Want ik ben heel nieuwsgierig altijd. En ik stel altijd best wel confronterende vragen. Die ik eerder al had gesteld aan die persoon. Merkte ik dat letterlijk toen ik een hele confronterende vraag stelde, dat die persoon er eigenlijk helemaal niet op inging. En toen dacht ik al van, oh ja, dit is te veel en dit gaat nu niet. Dat was voor mij toen al het gevoel dat ik had. Maar toch, omdat het dus niet uitgesproken was, wat diegene zijn behoefte is, waar die mee zit of wat hem triggert, gaat er bij mij, en zo werkt ieder brein, hè? Als er onduidelijkheid is, gaat jouw brein een soort van conclusie maken, omdat het veiliger is om maar iets op een bepaalde manier te interpreteren en een oordeel te vormen. Omdat we vroeger vanuit de oertijd moesten ook in een split second, zeg maar, weten of een bepaalde situatie veilig of niet veilig is om te kunnen overleven. En onze hersenen werken op dit moment nog steeds op die manier, dat we dus snel een oordeel vormen als we dus niet eigenlijk de werkelijke informatie hebben of als iets vaag is of onduidelijk. En dat was dus ook wat er bij mij gebeurde, namelijk, ja, bij mij kwam er een soort van het verhaal van, oh, ik mag er niet helemaal zijn. En dat gevoel kreeg ik dus bij die persoon. En ook omdat het natuurlijk van mij een oud zeer is en iets wat ik vroeger heel erg heb gevoeld. Dus op die manier triggerden wij elkaar niet per se op een fijne manier en niet helpend voor elkaar. En doordat we nu dit gesprek hebben gevoerd, heel open en kwetsbaar en duidelijk, ja, is het voor mij helder dat die persoon eigenlijk gewoon zichzelf nu aan het beschermen is en wat de behoefte is van die persoon. En ook, ja, wat mijn behoefte is en dat die niet per se altijd dus op elkaar aansluit. En ja, weet je, dat is jammer misschien, maar dat is wel gewoon zoals het is. En ik heb liever dat het duidelijk is zoals het is en dat het misschien, ja, wel pijn doet. Maar ja, ik heb liever dat dan dat ik getriggerd word en dat ik het gevoel heb dat ik er niet helemaal mag zijn en dat we daardoor juist elkaar negatief versterken. Dus ik ben heel blij dat dit zo is uitgesproken. En ja, ik vind het ook wel mooi dat we daar op die kwetsbare manier met elkaar hebben kunnen delen en dat ik ook eigenlijk die kwetsbare kant van die andere persoon heb gezien, omdat dat niet iets is wat die persoon altijd laat zien. Dus dat vind ik wel heel mooi en daarin voel ik dus wel heel erg de verbinding met elkaar. Ook al heb je dus een hele andere behoefte, voel ik toch de verbinding met elkaar, omdat we allebei zo ons ware gezicht hierin lieten zien. En dat voelt voor mij wel heel fijn en heel mooi. Ja, dat is eigenlijk wat ik dus met je wilde delen. Als je het leuk vond om deze podcast te luisteren, dan zou ik het heel erg leuk vinden als je voor mij een review wilt achterlaten. En nee, dat kost je bijna geen tijd. Het enige wat je hoeft te doen is in Spotify te gaan naar mijn podcastprofiel Arranca Coletta, waar je nu al bent waarschijnlijk. En dan boven het kopje afleveringen te klikken op het aantal sterren dat je wilt geven. Dus één druk op de knop. Dankjewel!